Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 27 en wij lezen Exodus hoofdstuk 1 en 2, Leviticus hoofdstuk 1 en Psalm 44. Zoals jullie weten gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995 en kan u al de afgelopen uitzendingen terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Dit is de start van een nieuwe tijdsperiode. Wij hebben helemaal in het begin de tijdsperiode de vroege wereld gehad. Voor de rest van het boek Genesis en voor boek Job hadden wij de tijdsperiode patriarchen, over de stamvaderen van het volk van Israël, Abraham, Isaac, Jacob of Israël en zijn 12 zonen waaruit de 12 stammen voortkomen. En nu beginnen wij aan een nieuwe tijdsperiode, Egypte en Exodus. Zoals deze titel het zegt, zullen wij tijdens deze tijdsperiode lezen over hoe het volk van Israël, dat in slavernij in Egypte beland is, bevrijd wordt door God. Als verhalend boek lezen wij het boek Exodus, en als niet-verhalend boek lezen wij uit het boek Leviticus, dat in detail weergeeft hoe het volk van Israël God hoort te aanbidden. En wij lezen ook elke dag uit het boek Psalmen. In deze periode wordt het verbond dat God sluit met de mens uitgebreid. Zijn verbond met Abraham was met een specifiek persoon, met Abraham en met zijn nakomelingen. Zijn verbond met Mozes echter is voor heel een volk. Het volk van Israël, de 12 stammen van Israël. Met hen sluit hij een verbond. Iets waar de boeken Exodus en Leviticus onbekend staan, is dat zij heel veel wetten bevatten. De wetten die God geeft aan zijn volk. Iets goed om in het achterhoofd te houden, is dat er verschillende soorten wetten bestaan. Je hebt de morele of zedelijke wetten, de rituele of ceremoniële wetten en de burgerlijke wetten. En het is belangrijk om te weten dat dit onderscheid bestaat, omdat onder het nieuwe verbond in Jezus wij nog altijd gehouden zijn aan de zedelijke of morele wetten. Maar de ceremoniële wetten en de burgerlijke wetten, die hebben een doel bereikt en zijn vervuld in Jezus Christus. En daar moeten wij ons als christen dus niet meer aan houden. Dus weet dat het een verschil is, terwijl dat wij de wetten zullen lezen in Exodus en Leviticus. En laten wij daar dan ook aan beginnen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het boek Exodus. Hoofdstuk 1. Israël in Egypte onderdrukt. Dit zijn de namen van de zonen van Israël, die in Egypte gekomen waren met Jacob, ieder met zijn familie. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Het aantal afstammelingen van Jacob bedroeg in totaal 70. Jozef was daarvoor al in Egypte gekomen. Jozef en al zijn broers en alle mensen van die generatie stierven. Maar de Israëlieten waren vruchtbaar en breidden zich uit. Zij werden zeer talrijk en sterk, zodat het land vol van hen raakte. Toen kwam er in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij sprak tot zijn volk. Luister eens, die Israëlieten worden te talrijk en te sterk. Wij dienen dus verstandige maatregelen tegen hen te nemen, om te voorkomen dat zij nog talrijker worden. Als wij in oorlog raken, zullen zij zich bij onze tegenstanders aansluiten, strijd voeren tegen ons en uit het land wegtrekken. Toen stelden zij werkbazen over het volk aan, om hen door dwangarbeid te onderdrukken. De Israëlieten moesten voor de farao de proviantsteden Pitom en Raamses bouwen. Maar hoe men hen ook onderdrukte, zij bleven groeien in aantal en zich steeds meer vermenigvuldigen, zodat de Egyptenaren er bang van werden. En zij dwongen de Israëlieten om zware arbeid te verrichten. Zij maakten hun het leven zuur door hen hard te laten werken in steenbakkerijen en op het land. Dat was het zware werk waar zij hen toe dwongen. Ook richtte de koning van Egypte zich tot de Hebreeuwse vroedvrouwen. De ene heette Sifra, de andere Pua, en sprak: wanneer jullie de Hebreeuwse vrouwen helpen bij de bevalling, let dan goed op het geslacht van het kind. Is het een jongen, dan moet je het doden. Is het een meisje, dan kun je het laten leven. Maar de vroedvrouwen vreesden God en gaven geen gehoor aan het bevel van de koning. Zij lieten de jongens in leven. Toen liet de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich komen en vroeg: wat moet dat? Waarom laten jullie die jongens in leven? De vroedvrouwen antwoordden: de Hebreeuwse vrouwen zijn nu eenmaal niet zoals de Egyptische. Ze baren zo vlug dat zij een kind ter wereld brengen nog voordat de vroedvrouw erbij is. God zegende de vroedvrouwen, en het volk bleef zich maar uitbreiden en werd zeer talrijk. Omdat de vroedvrouwen God vreesden, schonk hij hun nakomelingen. Toen beval de farao al zijn onderdanen: iedere jongen die geboren wordt, moet u in de Nijl gooien. De meisjes kunt u in leven laten. Hoofdstuk 2. Geboorte van Mozes. Een man uit de stam Levi huwde een meisje uit die stam. De vrouw werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Toen zij zag hoe mooi het kind was, hield zij het 3 maanden lang verborgen. Maar toen zij geen kans meer zag hem nog langer verborgen te houden, nam zij een mandje van riet, streek het dicht met aardhars en pek en legde het kind erin. Toen zette zij het tussen het riet aan de oever van de Nijl. Op enige afstand stelde de zuster van het kind zich verdekt op, om te zien wat er zou gebeuren. De dochter van de farao ging naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen op en neer bleven lopen langs de oever van de rivier. Ineens zag zij het mandje tussen het riet en stuurde haar slavin om het te halen. Zij maakte het open, keek erin en daar lag een schreiend jongetje. Vol medelijden riep zij: dit is een Hebreeuws kind. Toen kwam de zuster van het kind aan de dochter van de farao vragen: Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken, om het kind voor u te voeden? De dochter van de farao antwoordde: Ja, doe dat. Het meisje snelde weg en haalde de moeder van het kind. De dochter van de farao beval haar: Neem dit kind mee en voed het voor mij. Ik zal u er persoonlijk voor belonen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. En toen het kind opgegroeid was, bracht zij het terug naar de dochter van de farao. Deze nam hem als haar eigen zoon aan. Zij noemde hem Mozes. Want, zo zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Mozes vlucht naar Midjan. Toen Mozes opgegroeid was, ging hij op een dag naar zijn broeders en was getuige van hun dwangarbeid. Hij zag hoe een Egyptenaar een Hebreër neersloeg, een van zijn broeders. Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand in de buurt was, sloeg hij de Egyptenaar neer en verborg hem onder het zand. De dag daarop ging hij er weer op uit en zag twee Hebreeuwse mannen met elkaar vechten. Hij vroeg aan degene die ongelijk had: Waarom sla jij je kameraad? De man antwoordde: Wie heeft jou leider en rechter over ons aangesteld? Wil jij mij soms ook doden, net als die Egyptenaar? Daarop werd Mozes bang en dacht: Het is dus toch bekend geworden. Ook de farao hoorde van het voorval en wilde Mozes doden. Maar Mozes wist aan de farao te ontkomen, vluchtte naar Midjan en ging bij een bron zitten. De priester van Midjan had 7 dochters. Zij vulden de drinkbakken om de kudde van hun vader te drinken te geven. Maar er kwamen herders die de meisjes weg wilden jagen. Mozes sprong op, kwam de meisjes te hulp en gaf de dieren te drinken. Toen zij thuiskwamen, vroeg hun vader Reuel: Wat zijn jullie snel terug vandaag? Zij antwoordde: Een Egyptenaar heeft ons gered uit de handen van de herders. Ook heeft hij water voor ons geput en het vee te drinken gegeven. Hij vroeg zijn dochters: Waar is die man? Waarom hebben jullie hem daar achtergelaten? Ga hem uitnodigen om te komen eten. Toen Mozes besloten had bij die man te blijven wonen, gaf deze hem zijn dochter Sipora tot vrouw. Zij baarde een zoon die hij de naam Gersom gaf. Want, zo zei hij, ik ben te gast in een vreemd land. Roeping van Mozes. In de loop van deze vele jaren was de koning van Egypte gestorven. Maar de Israëlieten gingen nog steeds gebukt onder hun dwangarbeid en zij klaagden luid. Vanuit hun slavenbestaan drong hun gejammer door tot God. En God luisterde naar hun klagen. Hij was zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob indachtig. God zag goedgunstig neer op de Israëlieten. En hij was met hen begaan. Leviticus, hoofdstuk 1. Brandoffers. De Heer riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van samenkomst. Zeg tegen de Israëlieten: Wanneer iemand van u de Heer een gave wil aanbieden, kan hij daarvoor een rund of een stuk kleinvee kiezen. Wil hij een rund als brandoffer aanbieden, dan moet hij een gaaf mannelijk dier nemen en dat bij de ingang van de tent van samenkomst aanbieden. Zo schept de Heer behagen in hem. Hij legt dan zijn hand op de kop van het offerdier. Zo wordt het door hem goedgunstig aanvaard en bewerkt het verzoening. Hij slacht het rund voor het aangezicht van de Heer. De priesters, de zonen van Aaron, offeren het bloed en sprenkelen het over het altaar bij de ingang van de tent van samenkomst. Hij vilt het offerdier en snijdt het in stukken. De priesters, de zonen van Aaron, brengen vuur op het altaar en stapelen daar hout op. Op dat hout leggen zij de stukken vlees, evenals de kop en het vet. Dan wast de priester de ingewanden en de poten met water en laat alles op het altaar in rook opgaan. Zo is het een brandoffer, een geurige gave die de Heer behaagt. Wil iemand een schaap of een geit als brandoffer aanbieden, dan moet hij eveneens een gaaf mannelijk dier aanbieden. Hij slacht het aan de noordkant van het altaar, voor het aangezicht van de Heer. De priesters, de zonen van Aaron, sprenkelen het bloed over het altaar. Hij snijdt het dier in stukken en de priester legt die, evenals de kop en het vet, op het brandende hout dat op het altaar ligt. Dan wast hij de ingewanden en de poten met water en de priester offert dit alles door het op het altaar in rook te laten opgaan. Zo is het een brandoffer, een geurige gave die de Heer behaagt. Wil iemand vogels als brandoffer aan de Heer aanbieden, dan kan hij tortels of duiven nemen. De priester brengt die naar het altaar, knijpt ze de kop af en laat die op het altaar in rook opgaan. Het bloed laat men langs de zijkant van het altaar weglopen. Hij verwijdert de krop met wat erin zit en werpt die aan de oostkant van het altaar op de ashoop. De priester scheurt het dier in bij de vleugels, zonder die eraf te trekken. Dan laat hij het dier op het brandende hout dat op het altaar ligt, in rook opgaan. Zo is het een brandoffer, een geurige gave die de Heer behaagt. Psalm 44. U hebt ons verstoten. Voor de leider van de muzikanten, op naam van Korachs zonen, een kunstig lied. Wij hebben het, o God, met eigen oren gehoord. Onze vaderen hebben het ons verteld, wat u tot stand hebt gebracht in hun dagen, de dagen van toen. Met eigen hand hebt u de volken verjaagd en op hun plaats onze vaderen geplant. Met eigen hand hebt u naties verdreven en onze vaderen bevrijd. Want zij hebben het land niet door hun eigen zwaard geërfd. Hun eigen arm redde hen niet. Dat deden uw arm en uw rechterhand, uw stralend gelaat, omdat u aan hen verknocht was. U bent mijn God en mijn koning, die Jacob de overwinning verleent. Met u duwen wij onze belagers omver. In uw naam vertrappen wij onze tegenstanders. Ik vertrouw niet op mijn boog, niet mijn zwaard schenkt de overwinning. U redt ons van onze belagers. U stelt onze vijanden aan de kaak. Dankzij God mogen wij alle dagen zingen. Elke dag eren wij u. Wij prijzen uw naam voor eeuwig. Toch hebt u ons verstoten, vernederd. U trekt niet meer met onze legers op. U laat ons vluchten voor onze belagers. Onze vijanden plunderen er gretig op los. Als schapen voor het spit levert u ons uit. U hebt ons verspreid onder vreemde volken. Voor een spotprijs verkoopt u uw volk en u wordt van de opbrengst niet rijker. U maakt ons tot mikpunt voor onze buren, tot spot en verachting voor onze omgeving. U maakt ons belachelijk bij de volken. De naties schudden meewarig het hoofd. Voortdurend staat mijn schande voor ogen. Het schaamrood bedekt mijn kaken. Zo gaan die gemene spotters te keer. Zo sart mij die wraakzuchtige vijand. Dat alles is ons overkomen. Ook al zijn wij u niet vergeten. Al hebben wij uw verbond niet gebroken. Al liet ons hart u niet in de steek. Al hebben onze voetstappen uw pad niet verlaten. Waar jakhalzen huizen, hebt u ons geknecht. U hebt ons onder de schaduw van de dood bedolven. Zijn wij de naam van onze God dan vergeten? Hebben wij onze handen naar vreemde goden uitgestrekt? Ach, God moet toch beter weten. Hij kent toch de schuilhoeken van ons hart. Om uwentwil doodt men ons de hele dag door. Wij worden beschouwd als schapen voor de slacht. O Heer, ontwaak, waarom slaapt u? Ontwaak, stoot ons niet voorgoed af. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende en nood? Met lichaam en ziel in het stof zijn wij vast aan de aarde gebonden. Sta op en kom ons te hulp. Bevrijd ons omwille van uw liefde. Luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 27 en we hebben zojuist Exodus hoofdstuk 1 en 2, Leviticus hoofdstuk 1 en Psalm 44 gelezen. En dan sluiten wij deze leesdag af met een citaat van Caesarius van Arles. Wij hebben gehoord, geliefden, dat toen Jozef stierf, de Israëlieten buitengewoon vruchtbaar waren en zich vermenigvuldigden. Wat betekent dit, broeders? Zolang Jozef leefde, wordt niet vermeld dat de kinderen van Israël veel in aantal waren toegenomen. Maar nadat hij stierf, wordt gezegd dat zij zeer vruchtbaar waren en zich uitbreiden. Zij werden zeer talrijk en sterk. Zeker hadden zij meer moeten toenemen en vermenigvuldigen toen zij onder de bescherming van Jozef stonden. Deze woorden werden voorafgebeeld in die Jozef-geliefde. Maar in onze Jozef, dat wil zeggen in Christus de Heer, werden zij waarlijk vervuld. Voor de dood van onze Jozef, dat wil zeggen, voordat hij gekruisigd werd, geloofden weinig mensen in hem. Maar na zijn dood en opstanding zijn de Israëlieten, dat wil zeggen het christelijk volk, in de wereld toegenomen en vermenigvuldigd. Zo zegt zelfs de Heer zelf in het evangelie. Tenzij de graankorrel in de grond valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Nadat het kostbare graan van de tarwe stierf en werd begraven door het lijden, kwam uit dat ene graan een oogst van de kerk op in de wereld. Niet zoals vroeger was God alleen beroemd in Juda. Nog werd zijn grote naam alleen in Israël aanbeden. Maar van de opgang van de zon tot aan de ondergang wordt zijn naam geprezen. Beste luisteraars, dankjewel voor het meelezen. Morgen gaan wij verder, dan zijn wij dag 28 en dan lezen wij Exodus hoofdstuk 3, Leviticus hoofdstuk 2 en 3 en Psalm 45. Tot morgen!